Ik wilde graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Exodus 14. Exodus 14, waar staat: toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls dat ze wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hem besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan, dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezene wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieder over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar ze zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pi-Hachiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en ziet, de Egyptenaars stogen achter hen en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en ze zeiden tot Mozes: heb gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heer tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En zie, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagenen en zijn ruiteren. Tot zover. En dat is dan maar een klein deel uit een natuurlijk veel uitgebreidere geschiedenis. Een geschiedenis bovendien die wel erg tot de verbeelding moet spreken, omdat het de geschiedenis is van verlossing. Als we denken aan verlossing, dan zouden wij eerst moeten denken aan de verlossing van een heel volk. Nou ja, een klein volk naar onze begrippen, maar naar de oudheid was het echt niet zo klein. Maar de verlossing dus van een heel volk uit slavernij. Een volk wat dienstbaar gemaakt was in Egypte. We kennen waarschijnlijk allemaal de geschiedenis, dat hoop ik tenminste maar. Want we weten dan waarschijnlijk dat dat hele volk inderdaad door de Egyptenaren gebruikt werd als slaven. En die slavernij was hard en werd elke dag harder enzovoorts. En dan is er de gedachte dat men uit die slavernij eigenlijk verlost zou moeten worden. Ontstaat de behoefte uiteraard aan verlossing, vrijkoping of de behoefte ontstaat aan een uittocht. Een uittocht namelijk uit Egypte of uit het diensthuis, het huis van slavernij. Betekent dat? Wel, de voorgaande geschiedenis is erg uitgebreid. De voorgaande hoofdstukken vertellen de geschiedenis erg uitgebreid. De geschiedenis van Israël zelf. Ook de geschiedenis van de komst van zo'n verlosser in de gedaante van Mozes. Waarvan we in ieder geval weten dat hij door de Heer gestuurd was. Maar waarvan we ook dienen te weten dat hij ook fungeert in deze oude geschiedenis als type van de latere verlosser, de eigenlijke, de echte verlosser, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is met alle Bijbelse dingen zo, dat ze ons niet in de eerste plaats spreken over geschiedenis, maar dat ze ons in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus Christus. Dat kan niet anders, want per slotverrekening is de Bijbel niet geschiedschrijving, de Bijbel is het woord van God. En God spreekt nou eenmaal over zichzelf. Of zoals iemand het zei, God spreekt nou eenmaal over zijn zoon. En het verschil is niet zo erg groot natuurlijk. Hoe dan ook, wanneer we in Genesis te maken krijgen met Adam, leren wij al snel, hopelijk, dat Adam een type was, een voorbeeld was, desgenen die komen zou, zoals Romeinen 5 dat zegt. Dat wil zeggen, die Adam was een voorbeeld, een type, een illustratie van de latere Adam, namelijk de Heer Jezus Christus. De zoon van Adam, zoals hij triomfantelijk genoemd wordt. Maar dat geldt niet alleen voor Adam, maar het geldt voor velen van zijn afstammelingen die in de Bijbelse geschiedenis een rol spelen. Ze zijn beelden van de latere definitieve verlosser. En dat geldt zeker voor Mozes, tot wie de Heer zegt dat iemand, als hij, een profeet als Mozes, zou verschijnen en die zou Israël werkelijk verlossen. Dat wil zeggen, na Mozes zou het volk niet al te zeer luisteren. Er zijn problemen genoeg over geweest later. Maar de Heer zegt, wanneer ze naar die profeet als gij, Mozes, niet zullen luisteren, dan zullen ze uitgeroeid worden. Dat wil zeggen dat via Mozes een andere profeet wordt aangekondigd die niet de middelaar zou zijn van het oude verbond, want dat is Mozes, maar die de middelaar zou zijn van een nieuw verbond. En dat is een heel aardige vergelijking die ook in het Nieuwe Testament nog gemaakt wordt, waarbij Mozes ook tot voorbeeld gesteld wordt enzovoorts. Want de vergelijking is dan deze, dat zoals Mozes het volk Gods verloste uit Egypte of uitleidde uit Egypte, zoals, en daarmee het oude verbond in werking deed treden, zo, dat der wet uiteraard. Zo kwam er later een profeet, namelijk de Heer Jezus Christus, die ook het volk van God verloste uit slavernij, uit het diensthuis, of hoe dat maar heten mag. En om daarmee bovendien ook het nieuwe verbond in werking te doen treden. En dat is niet een verbond der wet, maar dat is een verbond der genade. En dat is niet een vervolger op, maar dat is het tegenovergestelde ervan. En dan heb ik u al in ieder geval vast wat meegegeven. Als u nou wegloopt, dan heb je nog genoeg bij u om een paar weken van wakker te liggen, eventueel. Maar goed, hoe het ook zij, Mozes, de middelaar van het oude verbond, is een voorafschaduwing van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. De wijze dan ook waarop het oude verbond tot stand kwam en waarop de verlossing tot stand kwam, is dan ook een uitbeelding van de wijze waarop het nieuwe verbond tot stand kwam. En het nieuwe verbond, dat is eenvoudig, het nieuwe verbond kwam tot stand door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Door zijn dood kwam een einde aan het oude en door zijn opstanding werd een begin gemaakt met het nieuwe. Niet als vervolger op zozeer, maar als iets totaal anders, iets wat er tegenover staat in de eerste plaats. Daar is veel meer over te zeggen natuurlijk, maar dat doen we vanmiddag niet. Maar de gedachte is dan inderdaad dat het nieuwe verbond tot stand kwam door degene die de dood in en weer uitging, die door het dal der schaduwen des doods ging, Psalm 23, opdat hij inderdaad de dood zou overwinnen en zou verslaan, zou overwinnen degene die het geweld des doods had, heet dat. Hoe het ook zij, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld ook in de wijze waarop het oude verbond tot stand kwam, lang van tevoren. Want de geschiedenis van Mozes, zowel als de geschiedenis van Israël, is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Ik noemde eerst Mozes, vanzelfsprekend, want de naam van Mozes betekent onder andere dan dat hij uit het water gehaald was. En dat is natuurlijk een zinspeling op zijn oude geschiedenis. Mozes namelijk, die als baby in een mandje, rietenmandje, biezenmandje, biezenkistje heet het geloof ik, gezet werd. Dat is gewoon een kinderwagen, dat weet u al. Ik ben gisteren nog op de Rommelmarkt geweest, daar heb ik zo'n ding gezien. Er was een biezenmandje, er zaten wielen onder, toen heette het de kinderwagen. Maar goed, maar zoiets dus. Hè. Maar in ieder geval een biezenmandje werd die gezet en op het water gezet en door het water meegevoerd. En je vraagt je af, hoe moet dat aflopen? Is in een kinderboek, hè? Hoe moet dat aflopen? Je houdt je hart vast, maar het liep heel goed af. Hij werd namelijk uit het water gehaald en dus werd hij ook zo genoemd. Ja, er zijn ook mensen die heten vondeling of zo. Ja, je weet nooit waar zo'n naam vandaan komt. Maar in dit geval staat in ieder geval duidelijk uit het water gehaald. De gedachte was namelijk dat men in de Nijl, in het water, zou moeten sterven. Maar deze Mozes overleefde de wateren van de Nijl en overleefde dus eigenlijk de wateren van de dood. De andere betekenis van zijn naam is ook gewoon die van zoon. Mozes heeft natuurlijk het begrip zoon in zich, want deze zoon was uit het water gehaald. En zo is het, want de zoon is degene die leeft na de dood, de erfgenaam, degene die de dood overwonnen heeft eigenlijk. En Gods zoon is degene die werkelijk de wateren van de doodsrivier heeft overwonnen. Ongeacht of die wateren nou de Nijl heten, of de Jordaan, of als u dat liever hebt, de Styx. Kon ook nog, Maar dat was weer een andere rivier. Dat kan allemaal. Maar die wateren zijn overwonnen. En hij die zelf uit het water gehaald was, hij die de wateren doorstaan had of overwonnen had, hij was degene die later dat volk ook zou leiden, het volk wat hij zou verlossen, hij zou hen leiden eveneens door water. In dit geval dan de wateren van de Schelfzee, waar de parallel, de analogie moet duidelijk genoeg zijn. Hij die dezelfde wateren overwon, kon ook overwinning over de wateren geven aan zijn volk. En eigenlijk opdat dat volk daar tot stand zou komen of geboren zou worden. En zo is het bij de Heer Jezus Christus ook. Hij was degene die de dood overwon en eeuwig leven tot stand bracht, in ieder geval kreeg. En zoon en erfgenaam, of tot zoon en erfgenaam gesteld werd. En hij is dan ook degene die in staat is om degene die tot hem behoren, die deel uitmaken van zijn volk dus, om zo te zeggen, om hen eeuwig leven te geven. God heeft ons het eeuwig leven gegeven en dit leven is in de Zoon, schrijft de apostel Johannes. Dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. Dat is het getuigenis. Dat is de prediking. Dat is de prediking van het evangelie. Dus van het nieuwe verbond. Van de blijde boodschap. Dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. Niet zal geven, want dat is niet waar. Dat ons God. God heeft ons dus het eeuwig leven gegeven. En dit leven is. Wel in ons denken wij. Maar als het in ons is. Wij zijn soms zo lekker als een mandje. Dan is het er misschien ook zo weer uit. Dat is een raar voorbeeld, maar dat is de manier om het snel te zeggen. Hè? Want het leven ligt vast in de opgewekte Christus. In hem die de wateren van de dood overwon. In hem is die verlossing. En als we nou toch over verlossing praten. Leven, de komst van leven, heet nou eenmaal ook verlossing. Dat noemen wij zo. Mijn vader was evangelist, mijn moeder was vroedvrouw, dat heette toen nog zo. Thuis werd altijd gezegd, ze zijn allebei verloskundigen. Dat was het makkelijkste. Hè? Ieder op zijn manier. En naderhand bleek dat er nogal erg veel overeenkomst in was. Want inderdaad, eeuwig leven komt tot stand uit de water of door de wateren, dwars door de dood heen. Maar gewoon menselijk leven, natuurlijk leven, het leven van de oude mens, wordt ook inderdaad geboren uit water. Wateren die wijken moeten, wateren die breken moeten. Ik heb er altijd vroeger een vreemde uitdrukking gevonden. Maar het veronderstelt natuurlijk dat het met geweld gebeurt. De wateren breken en zie daar, daar verschijnt het nieuwe leven. Zie daar een zoon. Ja, Ruben heet, is dat. Hè? Zie een zoon. Zo gaat dat. Dat wordt trouwens hier ook gezegd in dit schriftgedeelte. Zie, er staat er wat anders. U hebt het waarschijnlijk ook niet zien staan. Maar het staat er wel in Exodus 14 vers 13. Daar staat toch Mozes zeide tot het volk, vrees niet, staat vast en ziet. En wat zei hij toen? Het heil is van Jehovah, ja. Maar weet u wat er staat? Er staat eigenlijk, en ziet Jezus. Yeshua, Jehovah. Er staat de naam van Jezus inderdaad. De naam van Jezus wordt immers vertaald met het heil is des Heren. Of Jehovah is heil. Het is wel bedekt, maar er staat hier een verwijzing naar Jezus Christus. De Messias, de Zoon, de opgewekte uit de dood. Er staat er ook prompt, Mozes zei de vrees niet, staat vast en zie, weet u nog die engel? Niet die engel uit vers 19, of misschien toch wel, maar die engel die in de velden van Efrata verscheen. Vrees niet, zei hij, is dat precies hetzelfde? Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is een blijde boodschap, evangelie dus. Want zie, ik verkondig u evangelie. Maar wat is de blijde boodschap, wat is het evangelie? Dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en het leven is in zijn Zoon. En dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. Vrees niet, want zie. Vrezen zou de mens van nature moeten, omdat de mens van nature namelijk in deze oude wereld, in dit Egypte of hoe het maar heten mag, in slavernij is. Hij zal dus moeten vrezen. Vrezen voor de toekomst, vrezen voor zijn leven. Maar de Bijbelse boodschap is altijd die van, vrees niet, want zie. Het Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Want zie, ik verkondig u Een blijde boodschap, de blijde boodschap zelfs. Het evangelie wat voluit heet het evangelie uw zaligheid. Zie, dat is een Bijbelse boodschap en daar gaat het hier ook om. Hier wordt in typen uitgebeeld, vanzelfsprekend. Maar niettemin gaat het om de verlossing die ook wij hebben ontvangen. Daar gebeurde het historisch en letterlijk. Maar deze dingen gebeurden historisch en letterlijk. Omdat zij een uitbeelding zijn van de verlossing die later tot stand zou komen door de echte Mozes. Een verlossing die op een veel hoger niveau ligt ook dan deze verlossing uit Egypte. Hoe dan ook. Het gaat om de verschijning van die zoon. Het gaat om de verschijning van het heil des Heren. Of zoals de profeet zei, op uw zaligheid wacht ik, o Heren. Daar wachtte men op. Daar zag men naar uit. Dat is waar men de ogen op gevestigd had. Op de eeuwigheid, zei ik er straks. Maar zo is het ook ongeveer. Op de Heer, met eer en heerlijkheid gekroond. Wel, dat is wat hier wordt uitgebeeld. Verlossing, dwars door de dood heen. Het eigenaardige is namelijk dat Israël verlost diende te worden uit Egypte. Dat was een duidelijke zaak, was trouwens ook beloofd. Want er was al jaren geleden beloofd aan Abraham al, dat zijn zaad als vreemdelingen zou verkeren in het land dat het hunne niet was. En in ieder geval zouden ze in slavernij daarbij geraken. Het is Genesis 15. Ze zouden daarbij in slavernij geraken. Maar wordt er gezegd, de vierde generatie zal daaruit wederkeren. En na 400 jaar, of, maar daar gaat het me nou niet om. Maar in ieder geval, na de verloop van tijd, de bestemde tijd zelfs, zou het zaad van Abraham, de natuurlijke afstammelingen van Abraham zelfs, zouden verlost worden uit Egypte en in ieder geval terugkeren naar het beloofde land. Dat is ook wat gebeurde, maar het is zo eigenaardig hoe het gebeurt. He? Er staat bijvoorbeeld, en ben ik even eindje verder terug in Exodus 13, vers 17. En het is geschied dat Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen. Hoewel die nader was, dat wil zeggen, de meest voor de hand liggende route is uiteraard de kortste route, behalve voor een taxichauffeur. Oh, dat mag je niet zeggen. Nee. De meest voor de hand liggende route is in ieder geval de kortste route. En die kortste route die gaat meteen zo noordoostelijk langs de kust van Egypte. En dan kom je zo door de Gaza-strook, het land der Filistijnen dus, de Palestijnen, dat is vandaag nog zo. Nou ja, weer zo, maar dat doet er nou niet toe. Het is vandaag nog zo. Dan kom je daar langs en dan betekent het dus dat deze Israëlieten, alvorens het land in te kunnen, eerst de Filistijnen zouden tegenkomen, die zouden moeten verslaan en dat soort dingen meer. Maar dat was de gemakkelijkste route. Als je de andere kant op ging, dan zou je Amalekieten tegenkomen. Dat gebeurde dus ook. En Edomieten en Moabieten en nog allerlei andere lui die hen al of niet tegenhielden. En bovendien zou je dan ook nog door de woestijn moeten. Dat lijkt me toch ook niet zo prettig zonder motorfiets. Hè? Nee, dat is niet zo eenvoudig. En voor een heel volk, moet je eens proberen. Dus die Filistijnen mogen dan gevaarlijk zijn, mogen dan een drempel vormen. Maar het is nog maar een laag drempeltje vergeleken met de drempel die aan de andere kant op lag. Maar goed, wat staat er nou? De Heer leidde hen niet naar het land der Palestijnen, Filistijnen, hoewel die weg nader was. Want, zei de Heer, dan zal het volk berouw krijgen misschien, als ze de strijd zien zouden en dan zouden ze misschien wederkeren naar Egypte. Kijk, de normale route zou geweest zijn via het land der Palestijnen, maar Palestijnen in de Bijbel zijn altijd een beeld van de natuurlijke mens, de oude mens, vlees of hoe dat maar heten mag. En als men de verlossing moet krijgen door tegen de oude mens te strijden, die zwervers. Nee, Filistijnen betekent dat het zwervers zijn. Dat betekent het woord, dat kan ik ook niet helpen. Hè. Maar als men daartegen zou moeten strijden, dan komt wel eens wezen dat men die strijd helemaal niet voert. Of dat men halverwege ophoudt en zegt, dat is me veel te zwaar. En ik ga me weer terug. Je kunt beter in Egypte blijven, heb je in ieder geval te eten. Dat is niet zo'n raar verhaal, want later waren er Israëlieten, Joden om precies te zijn, die bij duizenden tegelijk Canaan, Jeruzalem verlieten en terugkeerden naar Egypte om zich daar als slaaf te verkopen. Dat was nog niet zo lang geleden, nou bijna 2000 jaar, maar voor de Bijbelse geschiedenis is dat dus niet zo lang geleden. Zo rond het jaar 70 zal ik dan maar zeggen, is dat gebeurd. Het was al aangekondigd bovendien in Deuteronomium 28, de laatste verse. Dat was ook vervulling van profetie. Men keerde terug naar Egypte. Ja, er zat weinig anders op. Men had ook de andere weg moeten gaan, ook toen. Niet de eigen weg, maar de weg van de Heer. En dat blijkt een andere weg te zijn. Kijk, verlossing, Als je dat de mensen voorhoudt vandaag aan de dag, dan zullen ze zeggen, ja, dat is wat we nodig hebben. Ik denk dat iedereen zich langzamerhand gevangen voelt. Vele mensen in elk geval. En wij kennen dan tegenwoordig ook de zogenaamde bevrijdingstheologie. Dat kun je makkelijk verkopen, kun je heel makkelijk onder de mensen krijgen. Er is vast wel iemand die bevrijd meent te moeten worden. Zeker om deze tijd van het jaar. Zo tegen bevrijdingsdag aan en zo. Dat kun je over de hele wereld verkopen. Ook aan de ontwikkelingslanden, want die zijn in slavernij, is de gedachte. En ook aan de rijke landen, want die schijnen slaaf van het geld te zijn. Of dat soort dingen meer. En die moeten allemaal verlost worden, dus daar kun je altijd wel een boodschap op aanpassen. Maar dat strijden tegen de Filistijnen. Dat strijden tegen de oude mensen, dat lukt toch niet? Dat hoef ik ook niet eens te zeggen. Dat probeert men al duizenden jaren om van dit soort dingen bevrijd te worden en dat lukt niet. Alleen de mens is hardnekkig en blijft zo doorgaan. Maar het werkt dus niet. Die weg langs de Filistijnen gaat ook niet. Ook letterlijk in onze dagen niet, maar dat is nou ons onderwerp niet, hè? Hoe het ook zij, de Heer wijst een andere weg. Een weg die niet leidt tot een strijd tegen het vlees of tegen de oude mens of tegen onze oude mens. Als wij verlost moeten worden, komt dat niet tot stand doordat wij in staat blijken te zijn om onze eigen oude natuur te overwinnen. Om bijvoorbeeld niet meer te zondigen. Niet meer te fietsen op zondag. Ik noem dat altijd maar als voorbeeld, is een mooi voorbeeld, want er zit een heleboel vervolgens achter wat u er dan verder bij kunt bedenken, waar u misschien denkt van verlost te moeten worden. Dat helpt niet, dat lukt ook niet. En bovendien, daardoor word je niet verlost. Ik ken mensen die strijden tegen zulke dingen, willen hun slechte gewoonten afleren. En het enige resultaat wat ze behalen is dat ze tot ontdekking komen dat er nog veel meer slechte gewoonten waren dan ze oorspronkelijk dachten. Dus later hebben ze er meer. Dus nadat ze er meer over winnen, hebben ze er nog meer over. Zo gaat dat. Het is toch zo? Daar kom je nooit door. Dat is de weg van de Filistijnen. De weg tegen het vlees, waarvan de Bijbel zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Als we een strijd hebben, is het een geestelijke strijd. Maar niet tegen het vlees, dat heeft geen enkele zin. Dat is een strijd die je niet kunt winnen, omdat je zelf ook vlees bent en vroeg of laat een keer sterft en heb je verloren. Dus aan het eind verlies je. In elk geval. Meestal al veel eerder. Maar ook daar gaat het nou niet om. De Heer stuurt het volk een andere route. Een die helemaal niet voor de hand ligt. Een die ook eigenlijk helemaal niet kon. Een die doodliep. Daar staat er trouwens ook van. Maar hier in vers 17 van Exodus 13 staat. Want God zeide dat het volk niet trouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. Een andere route op. Een weg die de woestijn invoerde eigenlijk. Die route was dat. Maar een weg die eigenlijk afgesloten was door deze Schelfzee. Dat wil zeggen, stond op voorhand vast dat het een doodlopende weg was. Aan de ene kant vanwege het water, aan de andere kant vanwege de woestijn. En dat is ook zoals de Egyptenaren dat zagen. Want toen het gebeurde, zeiden zij ook, in vers 3 staat dat, zij zijn verward. Eigenlijk staat er gewoon, ze zijn opgesloten. Ze zijn vastgelopen of opgesloten, ze zijn verward in het land. Of de woestijn heeft hen besloten. Dat wil zeggen, ze kunnen geen kant meer op, dit is een doodlopende weg. En toen het gebeurde, dacht de farao ook met de zijne van die lui, die pakken we zo weer in. Die kunnen niet verder, hoeven ze maar even in te sluiten, dat is het dan. En dat gebeurde dan ook. Maar het bleek dat deze doodlopende weg helemaal niet doodlopend was. Naar de mens gesproken wel, maar voor God niet. Dat is dat verhaal van die dimensies, dat weet u toch nog, hè? Daar hebben we het dus op een woensdag over gehad. Als je een dimensie hoger kent, dan kun je nog een andere kant op elkaar passeren. Verzet je de klok. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar waar het wel over gaat, is dat de Heer een andere oplossing, ziet, wel meer dan één denk ik, maar in ieder geval een oplossing ziet voor dit probleem, wat helemaal voor hem geen probleem is. Hij zegt dan ook op een gegeven moment in vers 15 tot Mozes, wat roept gij tot mij? Wat sta je daar nou te bidden, man? Of betekent het dat niet? Wat roept gij tot mij? Doorlopen moet je. Ja, naar de mens geredeneerd lag het voor de hand. Hier kan ik niet verder. Dus wat doen wij? wij roepen de Heer aan, Heer, wij kunnen niet verder. En de Heer zegt, hoezo niet verder? Je moet gewoon doorlopen. Je strekt je hand uit. En dan zult u zeggen, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, met Mozes voorop. Die had al eerder het water overwonnen. Dat bleek geen probleem te zijn. Waarom zou het nu niet kunnen? En zo gebeurde het dus ook. Hè? Maar waar het om gaat is de gedachte dat we hier naar de mens gesproken een doodlopende weg hebben. Compleet ingesloten door woestijn en water. Maar de Heer zegt, je kunt gewoon doorlopen. Het water zou wijken. Nou, niet zomaar, maar het water zou in ieder geval wijken. Zou over het droge, dus met droge voeten, de zee doorkruisen. Dat is nog eens wat. En daarbij dient u te bedenken dat de woestijn in ieder geval een beeld is van de dood. Ja, er zit meer achter, maar dat kan ik u nou allemaal niet vertellen. Maar het is in ieder geval de dood. Er is geen leven in de woestijn, is de gedachte. En wateren zijn ook een beeld van de dood. Water komt overeen met zeeën en met afgrond. En dat is inderdaad een beeld van het dodenrijk. Waarin men dus ten onder gaat of waarin men verdrinkt eventueel. Men kon dus niet verder. Men moest of strijden tegen de Filistijnen of men zou sterven. Eén van de twee. Maar men zou niet sterven. Men zou namelijk wel de dood het water ingaan. Maar men zou er aan de andere kant ook inderdaad weer uitkomen. Dat is de gedachte. Het eigenaardige is dat die gedachte eigenlijk al geïllustreerd wordt in vers 2 van Exodus 14. Want daar staat, spreek tot de kinderen Israël dat ze wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot. Ik heb altijd moeite met de uitspraak, hè. Pi-Hachirot. Tussen Migdol en de zee, voor Baal, Zephon, daar tegenover zult gij legeren aan de zee. In ieder geval is de bedoeling dat ze bij de zee, naast de Schelzee, hun legerplaats zouden opslaan, waarbij dan nog drie plaatsnamen genoemd worden die ermee te maken hebben. En het noemen van die plaatsnamen is niet opdat wij het op de kaart zouden kunnen terugvinden, want dat kunnen we lekker toch niet. Want wij weten niet waar die plaatsen gelegen hebben. Ja, op sommige kaarten staan ze wel, maar ik bedoel, die jongens laten zich niet kennen. Die zeggen, hier moet het ergens gelegen hebben. En zet er een punt in. Potlood aan de kaart en daar staat hij dan. Maar wij weten niet precies waar dat was. Dat is maar gisteren. Die Schelzee weet men ook niet meer. Volgens mij zijn de wateren sindsdien droog. Maar goed, even terzijde. We weten niet waar het was, precies. Maar wat we wel weten is de namen van deze plaatsnamen. En het aardige is dat deze drie plaatsnamen achterin volgens verband houden met dood, opstanding en hemelvaart. Ja, dat betekenen ze niet rechtstreeks. Maar dat is wel zo ongeveer wat erachter steekt. Pi-Hachirot betekent de mond van de grotten. Pi is een mond, hè. En dat Girot, dat zijn grotten. Het is zelfs ons Nederlandse woord grot, je herkent het er zo in, hè. Het zijn grotten, maar grotten zijn in feite graven, hè. Spelonken, of hoe het heten mag. Grotten zijn officieel onder het aardoppervlak. Al loopt het aardoppervlak dan soms wat erg steil. Maar het is onder het aardoppervlak, het is dus een beeld van de dood. En Pi-Hachirot is dus de uitbeelding van de dood. Dat is de vertaling via het Hebreeuws. Meer zeg ik er niet van. Maar het is een uitbeelding van de dood. Migdol, de andere plaats die genoemd wordt, wordt vertaald met een toren. En een toren is verhoging en dat is inderdaad opstanding. De tegenstelling tussen die beide plaatsnamen. De ene is een gat naar beneden. Een toren is de weg omhoog. Dat is dus inderdaad opstanding. En dan hebben we nog Baal Zephon. Baal betekent gewoon heer. En Zephon komt van Tsafaan. En dat wordt, ja, dat wordt vertaald met noord, het noorden. En vandaar ook met winter. Dat blijkt uit het verband soms, dat het de winter is. Dus de heer van de winter of de heer van het noorden. Maar noorden en winter, dat weet u waarschijnlijk, dat hangt met elkaar samen. Is geen enkel probleem. Maar de andere vertaling is verberging. Tsafaan is namelijk een werkwoord wat vertaald wordt met verbergen, net als satar. Dus het heeft met verberging te maken. En deze beide begrippen, noorden en verberging samen, brengen ons gewoon in de hemel zelf, omdat het noorden is de hoge plaats. Noorden is per definitie hoog, heel hoog, want het noorden is volgens de Bijbel ook de plaats waar de troon God staat. Is in ieder geval daar de uitbeelding van. Bovendien, via de winter komen wij er ook weer, want de winter brengt ons de vorst en de vorst is de koning en die zit op de troon. Dus koning winter. Dat heb ik twee keer, vorst en koning winter. De winter regeert. Enzovoorts, hè. Maar het is wel de dood, overigens, voor de oude mens, hoor. Die kou die dan komt van die winter, hoor. Dat wel. Maar wat er aan de andere kant bij zit, is dat het spreekt dus over uiterste verhoging, want dat is het eigenlijk, het noorden, eventueel de hemel zelf, is erg hoog, maar ook verberging, maar die twee begrippen horen bij elkaar, omdat ze samen spreken over de tegenwoordige positie van de Christus. Voor sommigen van u misschien heel vreemd om dit te horen, maar voor anderen is dat gewoon gesneden koek, dat weet ik wel. Het is een heel simpele nieuwtestamentische waarheid. De Heer Jezus Christus stierf, stond op uit de dood en toen voer hij ten hemel. Hij werd verhoogd, uitermate verhoogd. Dat is heel erg noordelijk dus eigenlijk. Hij werd uitermate verhoogd en is gezeten aan Gods rechterhand op de troon. Die dan heet de troon der genade. En daar verbergt hij zich. Daar, wij zien hem namelijk niet. Hij verbergt zich voor de wereld. En van de gelovigen die zijn leven delen, wordt gezegd dat hun leven met Christus verborgen is in God. Colossens 3. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dan heb je het hele verhaal in één keer. Namelijk Christus die ten hemel gevaren is en zich daar in de hemel verbergt om in de toekomst ten andere malen te verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid, Hebreeën 12. Ik noem maar een paar eenvoudige schriftplaatsen, zonder ze nou helemaal op te zoeken. Maar dat zit dus achter deze drie woorden. Pihachirot spreekt over de dood, Megdol spreekt over opstanding en Baal Safan of Sefon spreekt over hemelvaart. Want die de dingen horen bij elkaar. Het een spreekt over vernedering, of aan de ene kant hebben we de vernedering van de Heer Jezus, en de andere kant hebben we de verhoging van de Christus. En deze twee dingen, vernedering en verhoging, zijn de basis van de verlossing. Door vernedering verliest men het oude, maar door verhoging ontvangt men het nieuwe. Het is dezelfde vernedering en verhoging als het afdalen in de Nijl, of het afdalen in de Jordaan, of het afdalen in de Schelzee. Hoe diep het was, doet er niet toe. Het principe blijft toch bestaan. Maar het opklimmen de andere oever, dat is verhoging. De gedachte is dan ook dat tegen deze achtergrond van deze drie plaatsnamen in Exodus 14 vers 2 deze gebeurtenissen plaatsvinden. Het decor als het ware zijn deze drie steden of plaatsen of dorpen, hoe ze maar heten mogen. En het decor bestaat uit dood, opstanding, hemelvaart. Want door de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus komt verlossing tot stand. En dus door zijn dood en opstanding en hemelvaart hebben wij leven en verlossing ontvangen. En het is tegen die achtergrond dat ook deze verlossing van Israël plaatsvindt. Zij leken opgesloten te zijn. Ik moet altijd denken aan wat hier staat. Er staat in vers 3 van Exodus 14. Zij zijn verward in het land, maar dat betekent ingesloten. De woestijn heeft hen besloten. En dat besloten, dat vind ik zo'n mooi woord, want het is sagar in het Hebreeuws. En er komt ons woord sigaar vandaan. Dat geef ik even gratis aan meneer Van Dalen. Want waarom heet zo'n ding een sigaar? Dat weten ze niet precies, maar ik weet het wel. Het is gewoon Hebreeuws, het betekent ingesloten. Want een sigaar is inderdaad een te ingewikkelde, ineengerolde tabak met zo'n dekblad erop. Dat is het gewoon. Als je dus de sigaar bent, ben je gewoon ingesloten. Zit je gevangen. Of het etymologisch 100% verantwoord is, dat doet er niet toe. Het is in ieder geval goed ezelsbruggetje om het te onthouden. Maar dat sigaar betekent, hetzelfde betekent als het Hebreeuwse sagar, daar ben ik stellig van overtuigd. De uitdrukking heeft een ander verband, maar dat zal ik u deze keer besparen. Maar in ieder geval, opgesloten is de gedachte, ingewikkeld, ingesloten. Zij waren dus de klos. Zodat hij maar weer ziet dat een klos een sigaar is. Nou goed, maar ze waren dus inderdaad de sigaar. Ze zaten opgesloten, ze konden geen kant op en toch kon daar verlossing. En dat is wat de Heer hen hier aanreikt, op een bijzondere wijze. Want dat volk protesteert, dat blijft ook altijd protesteren. Dat heb je toch gemerkt ooit in de Bijbelse geschiedenis, hè? De kinderbijbel van de Vries en zo, die heb je toch wel gelezen. Nou goed, zij murmureerden dus altijd. Daar veranderde nooit wat aan. En Mozes was degene die voorop liep en die als het ware de kar moest trekken. En die af en toe ook neigde tot murmureren, maar de Heer was hem altijd net even voor. Maar ik denk dat Mozes ook al zuchtend en steunend zijn werk gedaan heeft. Maar in ieder geval, hij liep inderdaad vooraan en het volk kwam schokkend en mopperend. Met galgenhumor misschien ook wel. Achteraan, we hadden beter in Egypte. Zou er in Egypte geen graven genoeg geweest zijn, zeggen ze. Ik vind het een typisch Joodse uitspraak. Waren er geen graven genoeg in Egypte? Dat we eerst hierheen moeten om hier te sterven. Hadden we beter in Egypte kunnen laten enzovoorts. Waar dient het allemaal toe? Moet eens luisteren. Als wij nou inderdaad geacht worden onszelf te verbeteren om zo verlost te kunnen worden en daarna sterven wij toch. Waar zijn we dan ons hele leven eigenlijk mee bezig geweest? Waar leidde dat dan allemaal toe? En als het zo is dat wij goed ons best moeten doen voor de Heer en dan aan het eind van de rit, om het om eens populair te zeggen, nog niet eens weten waar de rit eigenlijk naartoe ging. Dat is toch de gedachte van veel Nederlanders in elk geval. Waartoe dan die rit? Dat dient toch nergens toe? En nog een andere vraag, maar die wordt nog iets moeilijker. Als van ons nou verwacht zou worden dat wij de wereld zouden moeten verbeteren. En wij lezen in de Bijbel dat die wereld er erger is aan toe dan ooit op de jongste dag. Of althans bij de wederkomst van Christus, je mag kiezen. Waar zijn we dan onderweg eigenlijk mee bezig? Werken aan iets wat toch niet tot stand komt? Dacht u dat de Heer dat wil? Dat we ons bezighouden met werkzaamheden die toch tot mislukken gedoemd zijn en waarvan we dat ook al weten? Meen u dat nou echt? Dat gelooft u toch zelf niet? Waar het om gaat is dat we uit de Bijbel juist leren hoe het in de toekomst zou gaan, hoe het in het heden zou gaan, hoe het in het verleden ging, maar dan in de andere volgorde. He? Opdat wij ons er niks van aan zouden trekken en de andere weg zouden wandelen, niet naar de Filistijnen of iets dergelijks, maar gewoon, wij doen één stap opzij in de andere richting. Daar staan we bij de zee en bij de woestijn en dat soort dingen meer. Maar die weg die loopt niet dood. Mag er geen aanlokkelijke weg zijn, maar die loopt niet dood. Dat is een weg die inderdaad voert naar het beloofde land. Sterker nog, we hoeven maar gewoon de voorganger na te lopen. En dat is uiteraard Christus zelf, die ons die weg heeft gewezen. Ja, ik bedoel het ineens weer overdrachtelijk, maar zo is het toch? Vroeger zongen we dat ook, dat is lang geleden. Hè? Nee, dat is lang geleden dat zulke liederen gemaakt werden. Jezus, ga ons voor op het levensspoor en zo. En wandel maar stillekens achter hem aan. En geef de heiland het roer in handen. En meer van dat soort liederen, die kent ze waarschijnlijk wel, van vroeger. Maar dat is Bijbelse boodschap. Niet dat we zouden strijden, waartegen dan ook, maar dat we stil zouden zijn. Dat is wat hier staat. Israël heeft aan de ene kant de zee, de woestijn, en aan de andere kant de Egyptenaren. Al die lui waarvan ze juist verlost zouden moeten worden, die hen najakkeren enzovoort, nog met paarden ook en dat soort dingen meer enzovoorts. En dan roepen ze tot de Heere en ze mopperen tot Mozes. En dan zegt de Heer tegen zowel Israël als Mozes, wat sta je toch te praten? Wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. En gij? Dan waren ze net zo mooi vroom in gebed gegaan. Je zou zeggen, dan leren ze toch nog iets. Meneer bestraft het. Ja, dat is niet de enige keer hoor. Meneer bestraft het en zegt, zeg tot die kinderen Israëls dat ze voortrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde. Je moest hem gewoon doorsnijden. Hoe snij je dus de zee door met één staf, staat er in mijn Bijbel. Hè? Dus klief dezelfde dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik zal het hart der Egyptenaren verstokken. Ze hebben ze alle drie wat te doen. Hè? De kinderen Israëls voortrekken, Mozes staf uitstrekken. En de Heer zegt, ik zal die Egyptenaren wel eens even te pakken nemen. Ik zal zorgen dat die er ook doorheen kunnen. En die proberen die weg te volgen en komen daarin om. Eigenaardig. Je hebt hetzelfde verschijnsel hier als bij de zondvloed van Noach. Waarbij je zonder meer moet zeggen dat de wateren van de zondvloed Noach tot redding werden. Maar je moet ook zeggen de wateren van de zondvloed van Noach werden tot oordeel voor de hele rest van de mensheid. Dat wat voor de ene zegen was, bleek voor de andere vloek te zijn. En zo gaat het. Wij denken, en terecht, want de Bijbel zegt dat, dat de vijand is de dood. Is de vergankelijkheid van deze wereld. Dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat diezelfde dood, diezelfde vergankelijkheid de enige weg is om van dit leven verlost te worden. Maar je kunt kiezen. Wil je in Egypte blijven? Wil je hier blijven? Nou, misschien zeg je nu ja. Nou, als we tijd voor leven hebben, vraag ik u over 10 jaar nog eens. En dan na 10 jaar weer. En ik denk dat dan op de duur het antwoord wel verandert. En als we dat toch denken, kunnen we net zo goed nou meteen het antwoord veranderen. Hè? Kun je beter toch hier niet blijven. Maar de enige manier om hier uit het diensthuis verlost te worden, is inderdaad via de dood. Dat is niet anders. Via de dood wordt men verlost van zonde. En de slavernij waarin de mens is, is niet de slavernij die hem wordt opgelegd door anderen, maar is de slavernij die van binnenuit van hemzelf komt, van zijn oude mens, namelijk van de zonde. En eventueel van de wet. Israël zei, de Heer Jezus zei tot het Jodendom van zijn dagen: als je mij volgt, dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos. Toen zeiden ze: hoezo vrijmaken? Wij zijn zaad van Abraham, we hebben nooit iemand gediend. We zijn altijd vrij geweest. En toen zei de Heer: ieder die zondigt is een slaaf van de zonde. Ze waren niet vrij. Ze waren aan de slavernij enigszins gewend. Maar ze waren slaven van zonde en meer speciaal nog, veel sterker nog, slaven van de wet. En zij moesten verlost worden en daartoe de Heer volgen. Maar de verlossing van de zonde gaat alleen via de dood. Want, zegt de schrift, Romeinen 6, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dat is de reden waarom wij een heiland hebben die voor ons stierf. Die onze plaats innam op voldoende juridische basis wij doodgerekend zouden kunnen worden, opdat we vervolgens vrij zouden zijn. Misschien een wat moeilijke gedachte, maar het is toch een heel eenvoudige. De schrift zegt dat één voor allen gestorven is, 2 Korinther 5. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En als het dan waar is dat je gestorven moet zijn om vrij te zijn van de zonde, wel, één stierf voor ons. Wat nodig is dat wij die dingen accepteren en dus daaruit leren leven. Dat we dat aanvaarden en zeggen: God, als dat waar is, dan is het voor mij ook. Dan heeft iemand mijn leven beëindigt. God heeft uw leven beëindigd. U mag er zelf mee doorsukkelen als u wil. Op eigen risico. Geen verzekering mogelijk, nee. God heeft uw leven beëindigd. Het wordt niet verbeterd, het wordt niet veranderd, het wordt beëindigd. Er staat dan ook van de mensen dat hij dood is door de misdaad en de zonde. Maar zo is het ook. God heeft het oordeel over die oude schepping uitgesproken. Maar diezelfde weg van het oordeel, diezelfde weg van de dood, voert vervolgens tot nieuw leven op de andere oever. En het is dat leven, dat nieuwe leven na de dood, wat God u aanbiedt. Dat is de prediking van het evangelie. De blijde boodschap is de boodschap van dat er opstandingsleven is. Leven wat de dood al achter zich heeft. De genade geeft Gods, is het eeuwig leven. Hetzelfde Romeinen 6. Wat zegt: wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zegt. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods. Genade geeft. Dat is 2 keer hetzelfde, is een pleonasme. Met opzet, uiteraard. Het is genade, het is een gift, het is cadeau, het is gratis, het is voor niks. De genade geeft Gods, is eeuwig leven. Dat is een blijde boodschap. En de andere boodschap, het alternatief, is die van de wet. Een boodschap die zegt dat de mens te strijden heeft, dat de mens verbeterd zou moeten worden, zodat hij naar de Filistijnen gaat. Dat is het resultaat. Dan gaat hij naar de Filistijnen. We hebben toch wel een mooie taal eigenlijk, het Nederlands. Hè? Maar zo gaat dat, ja. Het is of het een of het ander. Diezelfde dingen die in wezen een vloek zijn, leiden tot zegen. Daar gaat het om. Die weg van de dood mag dan een afschrikwekkende weg zijn, maar het is de enige weg die tot behoud voert. Omdat slechts na de dood leven is. En wat wordt uitgebeeld in deze doortocht van Israël door die Schelzee is niks anders dan dat. Dood en opstanding. Normaal zou men verdronken zijn in die Schelzee. Dat blijkt ook wel, want die Egyptenaren verdronken er ook inderdaad in. Maar Israël liep er zo in en erdoor en kwam op de andere oever terecht. Vond het leven. Een leven buiten Egypte. Een leven weliswaar in de woestijn, maar het was ook niet het einddoel. Het einddoel was het beloofde land en de weg ernaartoe ging via de woestijn. Dat is geen andere keus. Dat is de weg die de Heer Israël toen voorhield en het Nieuwe Testament zegt daar rechtstreeks over in ditzelfde verband dat deze dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeeld. Precies zo in 1 Korinthe 10. Precies zo. De weg die wij gaan leidt een andere kant op dan de weg die de natuurlijke mens gaat. De weg van de natuurlijke mens is inderdaad een weg van zelfverheffing. En men trekt dus op naar het noorden, dan wel noordoosten. Maar in ieder geval, men gaat dan inderdaad naar de Filistijnen. Men strijdt tegen de oude mensen. Dat is een strijd die niet gewonnen kan worden. Men gaat er altijd onderdoor. Dat lukt nooit. De enige andere route is die naar beneden gaat, een doodlopende weg, een weg van vernedering, van naar het zuiden dus eigenlijk, zuidoostelijk, maar in ieder geval zuidelijk. En waar het om gaat is dat die weg weliswaar dood schijnt te lopen, maar dat er ineens een opening gemaakt wordt door de Heer zelf, die de wateren breekt, die de wateren scheidt en voortbrengt. Hef uw staf op, staat er tot Mozes. Strek uw hand uit over de zee, ik lief dezelfde. De hand met de staf erin. Een staf, een roede, eigenlijk. Gewoon een uitbeelding van opstanding, hoor. Het ding zelf is een uitbeelding van opstanding uit de dood. En Mozes' staf, die de uitbeelding is van zijn eigen opstandingsleven, als het ware, dan wordt gestrekt over de wateren van de dood. En de wateren scheuren, de wateren breken, om nieuw leven voor te brengen. Dat is de gedachte. Het oude verdwijnt, het nieuwe komt tot stand. Buiten de lege plaats en in de woestijn. En wat heeft Israël te doen? Niks, gewoon doorlopen. Wilt u doorlopen, alstublieft? Dat staat er, hè? Zegt de kinderen Israël dat zij voortrekken. En in dat verband werd gezegd, vers 14... De Heere zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn. Gij zult stil zijn. Als het gaat om het tot stand komen van de verlossing... Wel, wat hebben wij bijgedragen aan onze oorspronkelijke geboorte? Toen we verlost werden door de verloskundige, wat hebben we eraan bijgedragen? Nou, ik weet nog goed. Dus toevallig gedenken wij dat. Nou ja, laat maar zitten. Binnenkort dan, maar in ieder geval. Nee, niks dus, hè? Niks. Daar hebben wij niks aan bijgedragen. En zo hoort het ook. Als men uit vlees geboren wordt, draagt men niks bij. Als men uit de geest geboren wordt, dan draagt men daartoe ook niks bij. Dat gebeurt door geloof en door de kracht van Christus. De kracht van God, de kracht van Christus, die dat leven verwekt heeft. En daarom staat er, als het hier gaat om die verlossing, de Heere zal voor jullie de strijden en gij zult stil zijn. Hoeft niks te doen. Rustig staat er zijn. Eigenlijk, dat stil zijn, dat heeft nog een andere betekenis. Heel mooi. Stil zijn heeft ook heeft de betekenis van graveren. Ploegen, graveren, krassen, krabben. Aan de poort bijvoorbeeld. Maar goed. Maar graveren. Wat dacht u van het graveren, het schrijven van het woord Gods in de harten van de gelovigen? Gij zult stil zijn... betekent ook, gij zult u laten graveren. En als er gegraveerd wordt, wat wordt er dan gegraveerd? De naam, hè? Ja. Dan wordt de naam gegraveerd, de naam des Heren. Het woord van God in het algemeen, waarin hij zijn naam en dus zichzelf bekend maakt. Daar bestaat, in verband met het nieuwe verbond, dat God zijn woord, zijn wet in het binnenste van de gelovigen zou schrijven. Dat is precies hetzelfde, graveren. Stil zijn. En de Heer zou zijn werk doen. De verandering van de mens komt niet tot stand door de mens. De verandering, voor zover die noodzakelijk is, komt tot stand door de opstandingskracht van Christus. Door het leven van God zelf. En zo zal hij zijn wil, zijn woord, inderdaad graveren of schrijven in de harten, als die tenminste niet van steen zijn. In steen werd het woord Gods geschreven op twee stenen tafelen en ze braken stuk. Dat was het oude verbond. En onder het nieuwe verbond wordt het woord geschreven in de harten der mensen. Als die zachtmoedig genoeg zijn, als hun hart zacht genoeg is om het woord Gods te aanvaarden, om te geloven en zich te laten vormen. Ze zachtmoedig genoeg zijn om het woord Gods in zich op te nemen, zodanig dat het daar inderdaad leven voortbrengt. Dat is de Bijbelse waarheid, dat is de prediking van de boodschap. En dat is de boodschap die we hier geïllustreerd vinden in de geschiedenis van dit oude Israël. Israël had zich al die moeite kunnen besparen, al dat gemurmureren, al dat gemopper. Zelfs dit gebed waar het hier over gaat. Men had gewoon kunnen doen wat de Heer zei. En wat Israël betreft gold dat zij slechts hun voorganger, Mozes, hadden na te volgen. Omdat God deze Mozes verkoren had tot een verlosser. En men hoefde slechts deze verlosser te volgen om deel te hebben aan de verlossing van Mozes. En zo is het in onze dagen precies hetzelfde, maar nou met de echte Mozes. We hoeven slechts onze verlosser te volgen, diezelfde weg, die weg van geloof. En zachtmoedig genoeg te zijn om het woord Gods te geloven en ons daaraan te onderwerpen. Opdat zijn woord in onze harten zou zijn. Niet van een ander, van niemand anders. Opdat Gods woord in onze harten zou zijn. En dat woord, daaruit komt nieuw leven tot stand. Daardoor komt nieuw leven tot stand. Daardoor overwinnen wij de dood. Daardoor overwinnen wij de oude schepping. Daardoor overwinnen wij de Amalekieten. En eventueel, maar dat was jaren later, ook de Filistijnen. Dat komt daarna pas. Maar eerst begint het bij deze weg van dood en opstanding. Als u verlost wil worden, is er geen andere weg. Een weg die voert door het water. Ik bedoel het overdrachtelijk overigens, hoor. Een weg die voert door het water. Door de dood, in elk geval. Maar opdat uit die wateren van de dood nieuw leven geboren zou worden. Dat is wat de doop uitbeeldt. De doop wordt in de Bijbel op verschillende manieren beschreven. Wordt bijvoorbeeld beschreven als een afwassing van zonde, van onreinheid. Dat is het ook. Maar dat is het, omdat het een uitbeelding is van dood. Want door de dood wordt men gereinigd, van de zonde in elk geval. Maar door uit de dood op te staan, door terstond op te klimmen uit het water, zoals het van de Heer Jezus staat, ontvangt men inderdaad eeuwig leven. Sterker nog, men doet dat niet zelf. De Heer Jezus deed dat zelf. Wij doen dat niet zelf. Wij laten ons dopen. Bekeert u. En laat u dopen, lees ik bij voorkeur. Hè? Niet bekeert u en laat u dopen. Maar bekeert u en laat u dopen. Onder het oude verbond reinigde men zichzelf. Onder het nieuwe verbond laat men dat doen. Omdat blijkt dat de mens van nature zich niet reinigen kan. Maar het blijkt dat wij een Heer hebben. Een verlosser. Een hoge priester. Die ons inderdaad volkomen reinigt en volkomen kan zalig maken. Dat is de gedachte. Wij laten dat doen. Want het is onze verdienste niet. Dus als vanmiddag hier bijeen zijn, dan is dat inderdaad om de doop inderdaad op deze Bijbelse wijze toe te passen. We geloven niet dat er wat bijzonders gebeurt. Er gaat iemand in het water en er weer uit. Tot nog toe is het tenminste altijd zo gegaan. Hè? Om u gerust te stellen. Ja, ik bedoel, maar daar is niks bijzonders mee aan de hand. Er gebeurt niks, daar word je niet door veranderd. Maar het is de uitbeelding van Gods weg met de zondaar. De enige echte Bijbelse reden waarom een mens zich zou laten dopen op deze wijze is omdat men daardoor de weg van God met de zondaar onderschrijft en dus aanvaardt. Dat is wat ook inderdaad van de gelovigen gevraagd wordt, dat het zo gebeurt. Daardoor wordt hij niet behouden, maar het is wel de Bijbelse methode om tegen de Heer te zeggen, Heer, uw weg met de zondaar is ook voor mij. Daarom laat men zich dopen en daarom geven wij daartoe ook deze middag de gelegenheid. Er zijn 8 mensen die zich hebben opgegeven. Dat wil niet zeggen dat anderen niet gedood kunnen worden vanmiddag. Dat kan altijd, hè. Dat kan zelfs door de week, maar dan moeten we even de ding neerzetten. Dat is iets moeilijker. Maar ik zou zeggen, er is water. Ik zou niet weten wat u zou verhinderen, tenzij u een ongelovige bent. Maar ook daar kunt u wat aan doen. Kunt u vanmiddag laten dopen. U kunt ook vanmiddag tot geloof komen en u laten dopen in één keer. En dat is eigenlijk de echte Bijbelse handelwijze. Wel, daartoe is vanmiddag de gelegenheid. De dopelingen gaan zo meteen met mij naar achter. Mogen mij volgen deze keer, alleen deze ene keer maar. Mogen mij volgen naar achter. En diegenen die ze niet hebben opgegeven ook willen laten dopen, nodig ik tegelijkertijd uit om mee te gaan hier naar achter om zich te verkleden. Amen.